Ja, dan is het nu de tijd om met de predikatie te starten. En de predikatie gaat over Filippenzen 2, vers 12 tot 16. En daarin staan licht en duisternis wat tegenover elkaar. Daarin zullen we ook nadenken over de tijd waarin we leven. Misschien lang geleden, dus ik kan me voorstellen dat u het vergeten bent, heb ik ooit eens gesproken aan het begin van heel die vluchtelingen toestand. Heb ik dat laten zien op een kaartje, hoe eigenlijk dat zo door het hele oosten van de Middellandse Zee zich voltrok, dat die chaos aan het ontstaan was, dat daar vandaan al die vluchtelingen naar ons land en naar Duitsland en veel andere landen gingen in Europa. We hebben er een probleem bij gekregen onlangs, want Turkije is in een rap tempo zich aan het veranderen. Daar hadden we een afspraak mee gemaakt voor vluchtelingen. Nou, ik zeg u, daar worden we mee gechanteerd binnenkort. Als we niet doen wat Turkije wil, dan komen al die vluchtelingen die daar nu opgevangen worden en die miljarden die we daarvoor betaald hebben, die komen gewoon weer naar ons toe. En ik weet niet of vrouw Merkel dan zal zeggen, iedereen is welkom. Maar we zien wel hoe dat zich zal ontwikkelen. Maar in die tijd leven we en daar gaan we over nadenken. En voordat we dat doen, gaan we eerst even bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat u uw woord aan ons gegeven heeft en dat maar niet een stoffig oud boek is waarin teksten staan die duizenden jaren geleden opgeschreven zijn en voor toen golden, maar dat ook voor nu is. Uw woord is de waarheid, uw woord is de oorsprong, uw woord is de weg en uw woord geeft ook de completering van uw voornemen van de eonen. Het is actueel. En u heeft de apostel Paulus als het ware soms profetische woorden laten neerschrijven om gelovigen uit deze tijd te bemoedigen, licht te geven op hun pad. En dank u wel dat we daar ook uit mogen lezen, dat we daar straks over mogen nadenken. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we mogen groeien in de erkenning van u. Te beseffen wie u werkelijk bent. En dat we vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Op de volgende sheet staat de tekst waar we het met elkaar over gaan hebben. En ik zal hem voorlezen. Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding uit met veel vrees en beven. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, op het woord van het leven afslaand, mij tot roem, in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande. Het gaat dus over gehoorzamen. Het gaat niet over, er stond namelijk in vers 12, werkt je eigen redding uit met veel vrees en beven. Uitwerken is wat anders dan bewerken. God bewerkt dingen. God geeft ons instrumenten. God geeft ons zijn geest. God is altijd bij ons, omdat hij in ons woning gemaakt heeft met zijn geest. Maar hij bewerkt alles. Maar wij mogen dingen die hij gegeven heeft uitwerken. En dat is, daar zit een nuanceverschil in, die heel groot is. Als je uitwerken en bewerken met elkaar gaat verwisselen, dan hangt dat van ons af. Maar alles hangt van God af. En Ik hoop dat u dan in uw hart durft te zeggen, dank u wel. Want als dat niet zo is, dan waren we op onszelf aangewezen. En dan waren we mensen die, ja, met vallen en opstaan uiteindelijk alleen maar kunnen vallen. De dood tegemoet, zonder toekomst, zonder verwachting in deze wereld. Maar Christus is onze verwachting. De verwachting van heerlijkheid. Het gedrag van de Filippenzen, dat was zodanig dat ze Paulus ondersteunden met geld om het evangelie voortgang te vinden, te doen vinden. Dat was hun manier om bij te dragen aan de verkondiging van het evangelie. Nou is het niet zo dat een voorbeeld is dat wij per se moeten navolgen. U weet het, voor de gemeente gelden absoluut niet de tienden geven. Alhoewel dat wel gehanteerd wordt in de wereld, in geloofsgemeenschappen wordt dat heel sterk gehanteerd. En men is daar, net als de overheid, nogal druk mee bezig om dat ook, net zoals de overheid de belastingen in, ze is daar erg druk mee bezig. Dat voelt hij elke maand wel. Zo is in die kringen is men ook druk bezig om die tiende te innen. Want blijkbaar gaat het daar toch wel erg om. Om nog grotere kerken te kunnen bouwen. Nog meer show te kunnen maken vaak. Maar God vraagt niet ons geld. God die woont in ons hart. Om datgene wat hij ons gegeven heeft te gebruiken tot lof en eer van zijn naam. Ja, ik moet ze nu dan zelf even kijken waar we zitten. Maar we zitten nog daar waar ik dacht dat we zaten. Dus dat gaat de goede kant op. Ja. Sommige vakantiegangers die hebben dat niet. Die stonden 4 uur in de file en die dachten, laat ik eens een zijweg nemen. Nou, die zijn nog niet aangekomen, denk ik. Maar goed, wij komen wel waar we zijn willen, denk ik. Doe het zonder morren. Het is tot Gods welbehagen wanneer de gezindheid van Christus ons gedrag karakteriseert. Wat is die gezindheid van Christus? Nou, dat staat in het gedeelte hiervoor, in Filippenzen 2. Dat hij van zijn goddelijke gestalte afstand deed, hij maakte zich leeg en hij kwam op aarde niet om vereerd te worden als een grote koning, maar in de vorm van een slaaf kwam hij. En hij ging de weg van het kruis, van het vloekhout voor hen die onder de wet zijn en de weg van het tot zonde gemaakt worden voor ons om weer toenadering tot God te mogen en te kunnen hebben. Dus wanneer die gezindheid van Christus ons karakter, ons wandel karakteriseert, laten we het dan ook doen zonder morren en zonder doorredeneringen. Want ja, we zijn net mensen, zou ik maar zeggen. We doen het wel eens met morren en met doorredeneringen. En dat bouwt niet op. En dat was ook hetgeen eigenlijk waar Paulus in dit gedeelte mee begint, gehoorzaam. Gehoorzaam altijd. Gehoorzaam aan God. Maar als je nou gehoorzaamt aan God, doe dat niet met alle tegenzin en laat het eens even goed duidelijk worden dat je het eigenlijk niet met hem eens bent en zo. Nee, doe het zonder morren en zonder doorredeneringen. Gods voornemen van de eonen, Gods raadsbesluit en Gods wil, die worden uitgevoerd ondanks morren en doorredeneringen. En ik heb al lang geleden, ja, ik ben een beetje economisch ingesteld, mag je gerust weten. Met alle dingetjes probeer ik een beetje op te letten. Ja, Sandra is volgens mij nog economischer ingesteld, want die zegt wel eens dat ik dingen omslachtig doe. Maar ik probeer altijd toch met zo min mogelijke omwegen datgene te bereiken waar ik wil komen. Ook met de computer, dan zet ik hem aan. Maar ja, dat duurt altijd een minuutje of 1, 2 dat hij in de goede stand staat. Dus dan ga ik gauw alvast een kopje thee zetten. Dat is economisch. Dat is gewoon economisch handelen. Vrouwen zijn er knapper in. Die hebben multitasking. Dames, dat is... ja, dan kunnen jullie... dan kunnen mannen niet zo goed multitasking. Maar goed. We hebben zo allemaal onze eigen beperkingen. En ik zal die van de zusters... weet ik ze gauw niet te verzinnen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Mijn eigen beperkingen ken ik wel. Maar al heel lang geleden... Zo begon ik eigenlijk, dat was een soort economische manier van leven. Heel lang geleden heb ik ontdekt dat dat morren en dat doorredeneren, dat dat niet hielp. Het was zeer oneconomisch. A, je had het niet naar je zin. B, het gebeurde toch zoals hij het wilde in je leven. Dus toen heb ik eigenlijk gedacht, laat ik nou maar proberen zo gehoorzaam mogelijk te zijn. Dan heb ik tenminste struikelblokken onderweg. Dat laatste is niet helemaal uitgekomen. Maar goed. Die hadden we dan anders ook geweest. Met morren en doorredeneringen. Dus ja, kan je toch maar beter blij zijn. Hè? En dus zonder morren, zonder doorredeneringen. Over omwegen gesproken op vakantie. Israël had in 2 jaar tijd in het Beloofde Land kunnen zijn. Morren, doorredeneringen. En hoe lang hebben ze erover gedaan? 38 jaar langer dan nodig was. Ze stonden dus blijkbaar in een file en dachten ze. Want er was geen water en daar kwam Mozes weer met een stok enzovoort. En die rots was de Christus die met hen meeging, schrijft Paulus dan. En ze gingen allemaal door de zee. Dat is het beeld van gedoopt worden. En Christus ging met hen mee. Ze werden, ten diepste werden ze in Christus gedoopt. Ze waren verlost van die Egyptenaren, maar de verlossing stopte. Want niemand op 2 na die begonnen aan die reis, die kwamen ooit aan. De verlossing werd geen vrijkoping, want vrijkoping is ook het vervolg van verlossing. Maar iedereen is in de woestijn uiteindelijk gestorven in die 38-jarige omweg. En Paulus schrijft, laat zij dan een voorbeeld zijn. Nou, ik heb nu genoeg gezegd over doorredeneren en morren. Ook niet op de koffie straks of zo, als die niet lekker zou zijn. Koosha was lekker. De koffie was lekker. Maar niet morren, niet doorredeneren. Ons leven is veel te kort om God niet serieus te nemen en om het te durven met hem. Met hem op weg te gaan. Hij kent ons. Hij kent ons en alles wat in ons leven gebeurt is bekend bij hem. Kijk, daar staat wat ik net gezegd heb. Laat die gezindheid van Christus dus onze wandel karakteriseren. Het is tot Gods welbehagen wanneer dat gebeurt. Doe maar de volgende. Ik liep wat achter. Als we vers 16 lezen... Nou, ga maar terug. Goed voor jou dat je daar komt. Op het woord van het leven achtslaand. Dat staat hier toch ergens. Ja, op het woord van het leven achtslaand. Nou, wat betekent dat ten diepste? Op het woord van het leven achtslaand. Zoals de Filippenzen ondersteuning gaven aan Paulus om het evangelie door te geven. Terwijl ze het zelf niet spraken, wel geloofden en wel beleefden, maar om het door te geven aan anderen, dat deed Paulus. En zij hielpen Paulus financieel. Maar ook wij kunnen, zonder dat we te veel woorden daarvoor gebruiken, dat evangelie doorgeven. En dat houdt eigenlijk in op het woord van het leven achtslaand. Namelijk dat het evangelie, als het ware... in ons gedrag en in onze wandel tot uitdrukking komt. Dan is het een evangelie zonder woorden, maar een evangelie met daden. Dat God ons daarin leidt om in dienstbetoon, in lijden, in verdrukking, maar er zijn ook fijne dagen in het leven hoor, maar om in onze houding, in ons gedrag, dat evangelie te tonen tot zijn welbehagen. Kijk, we denken misschien soms wel eens dat we voor onszelf leven. Hebben we wel eens die gedachten? Nou, ik heb best wel eens, dan wil ik dit gaan doen, dan wil ik dat gaan doen. En nou, dan stel ik dit uit, dan stel ik dat uit. Nou, dan uiteindelijk dan denk je, ja maar, we gaan lekker met dat woord aan de slag. En ik moet je zeggen, van de week had ik dat. Ik zat boven, ik heb een vlierinkje. En daar zit ik dan, een beetje, ja het is maar een klein plekje. En met veel te veel rommel. En dan zit ik daar en ik was begonnen en ik werd moe. Ik denk, nou, ik zou eigenlijk liever een dichtje gaan doen. En ik begon te lezen en ik werd in de loop van de avond, ik werd steeds frisser. Ik werd steeds helderder. Iets in mij was door die woorden die daar stonden, verfriste mij als het ware. Nou, en dan moet ik denken dat Paulus ergens schrijft het waterbad van het woord. Nou, dat gevoel had ik dan. Van in plaats van dat ik denk ik ga trappie overgeven en een uurtje op bed liggen. Ja, was dat waterbad van dat woord was in mij bezig. Oh ja, ik moest me voorbereiden voor vandaag. En God gaf het dat het helder werd. En dat ik met blijdschap de dingen las en bestudeerde die vandaag aan de orde mochten komen. Onze wandel kan het evangelie doorgeven zonder één woord. Dat de mensen aan ons zien wat in ons is. In dienstbetoon, in lijden, in verdrukkingen. Nou, wat is dan dat evangelie waarvan ik spreek zonder woorden? Nou, dat is het evangelie van genade en vrede. Paulus begint elke brief daarmee. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Soms ietsje anders, maar geen enkele brief is zonder deze aanhef. Genade en vrede. Wat hebben we nou nodig in de wereld als we om ons heen kijken? Er is geen vrede. De mensen zijn ongenadig. En Paulus zegt genade en vrede van God onze Vader. Hij is onze Vader. Hij is niet alleen maar God, hij is onze Vader ook. Hij heeft ons lief. Zo lief dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons overgaf. En zou hij dan ook, wanneer hij dat grote gedaan heeft, zijn eigen zoon niet sparen en overgeven, zou hij dan ook niet alles zeker aan ons in genade schenken? Leest u maar Romeinen 8 daarop na. Nou, daar zegt Paulus het zo'n beetje aan het eind, hè, de versen 30 en verder. Hij schenkt ons alles in genade. Stel je nou voor dat wij aan zijn voorwaarden van de manier van leven uit eigen kracht moesten voldoen. Over, dan was het over. En heel veel mensen hebben een hekel aan de wet. Waarom? Nou, moet je straks eens kijken. De Olympische Spelen gaan binnenkort geloof ik beginnen. Dan moet je eens kijken naar die polstok hoogspringers of gewone hoogspringers. Gewone hoogspringers. Hoe hoog springen? Wat is het wereldrecord zo'n beetje?
2 meter 10 of zo.
2 meter 10, lijkt me te laag. Als je lange lijven ziet. Die slingeren zich over zo'n stok heen. Nou, Frans. Nee, gewone. Ja, over, ze springen over een deur. Nou, Paulus springt met God zelfs over een muur. Maar dat is wat anders. Die deed niet mee met de Olympische Spelen. Maar boven de 2 meter. Boven de 2 meter uitspringen. Ik kan met mijn hoofd niet eens plafond raken dat zo'n stukje boven me zit. En waarom zeg ik dat nou? Moet je eens opletten. Dan springen ze en dan valt die stok eraf. En dan balen ze. Hebben ze 4 jaar ervoor geoefend, zeg hij. Valt die stok eraf. Nou, je mogen 3 keer proberen. 3 keer valt die stok eraf. Nou, 4 jaar op geoefend om 3 keer de stok eraf te... Ja, dat kan ik ook. Hoef ik geen 4 jaar voor te oefenen. Ik loop die stok er gewoon af. Geen enkel probleem. Dat is het beeld van de wet. Die stok is de maatstaf van de wet. En we lopen er allemaal vanaf. We hoeven niet voor te oefenen, dat doen we gewoon uit onszelf. Waarom? omdat in ons de dood heerst. Begrijp je? En nou praat ik over genade. God tilt ons als het ware daar overheen uit. Zoveel hoger. Die stok is niet eens meer te zien. De wet is uit beeld. Waarom? Omdat God ons in zijn liefde en genade ver uittilt boven dat wat de wet vereist. Paulus, die voorbeelden. Paulus die zegt in de Efezebrief, wie een dief was, hè, tegen gelovigen, hè, wie een dief was, nou blijkbaar waren die er. Ik pikte vroeger peertjes, dus eigenlijk ben ik er ook zo in. Wie een dief was, die stelen niet meer. Nou, dat zegt de wet, gij zult niet stelen. En dan gaat hij verder. Maar spannen zich in, liever in, om met hun handen goed werk te verrichten. De liefde brengt je veel verder dan de wet is. Dus die genade en die liefde van God, die brengen ons veel verder dan wetten te houden. Maar we hebben een hekel aan de wet. Waarom? Omdat die, net als die polstok of die lat op de Olympische Spelen, waar je overheen moet, dat die ons doet herinneren aan ons falen. Daarom hebben we een hekel aan de wet. Maar besef wel, de wet is goed. Het toont Gods karakter. Maar het toont, en dat is Gods bedoeling, het toont ook ons onvermogen. En daar hebben we nou zo'n hekel aan. Maar als we ons onvermogen, als we dat bekennen voor God en het van hem gaan verwachten, dan wordt de hele situatie anders. Genade en vrede doet dat in ons hart. Het evangelie van onze redding is het. Als onze redding afhing van dat over die lat springen, de wet doen, dan waren we verloren. Was het over? Het is het evangelie van onze redding. Die genade en die vrede, het is het evangelie van Gods kracht. Dat zeggen Romein 1 vers 16, hè? Want daar in dat evangelie wordt Gods gerechtigheid onthuld. Voor ieder die gelooft. En op ieder die gelooft. Het woord van de verzoening. Nou, dat staat dan niet letterlijk evangelie, maar het is wel het woord van de verzoening is in ons geplaatst. Dat is onze bediening. En dat is nou zo'n bediening die God ons gegeven heeft, die we zonder woorden kunnen doen. Verzoend zijn. De verzoening die God in ons gelegd heeft, omdat hij ons met hem verzoend heeft en wij die weg mochten gaan en herkennen, zijn we wederzijds verzoend. Zo mogen wij die weg gaan. God heeft die verzoening in ons gelegd. Zijn we daar al? Opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden smetteloos te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Ja, weten we nou precies wat arglist is? Ik zat ernaar te kijken, ik denk, ken je het woordje argeloos? Dat is dus zonder arg. Dus nu komen we al aan het woordje arg. Ik weet niet of hetzelfde is als erg, maar argeloos, dat de kinderen zijn argeloos. Die hebben geen bijbegedachten. Die denken wat ze zien, dat is zo. En wat papa zegt is waar. Totdat ze er echt achter komen dat Sinterklaas niet bestaat. Of zo. Nou, argeloze kinderen. Dat zijn kinderen zonder bijbedoelingen, zonder dubbele bodem en al die dingen meer. Nou, zonder arglist. Arglist is een listigheid om iets naar je hand te zetten. Weet je wel, dat is netwerken. Netwerken. Nou, dan moet eens, ja, ik ben niet zo'n netwerker. Ik werk wel netjes soms. Maar, nou, netwerken, dat is het woord. Hè. Je komt op netwerk dingen. Kom je, dan wordt er veel met haringparties. Nou, dat is een netwerk, dat is een netwerk. Dan komen ze naar je toe. Hebben ze eerst 7 haringen en 5 bier op. En dan staan ze zo in je gezicht te netwerken. Ja, dat is netwerken. Ja, dat helpt fantastisch. Maar in dat netwerken, daar gebeurt juist dat arglistige. Ik heb het nog niet meegemaakt dat iemand maar aan me toe kwam die tegen me zei, ik heb wat voor jou, jij kan al mij veel geld verdienen. Ik kom alleen maar mensen tegen die geld van mij willen hebben. Op dat netwerken. Nou, op een gegeven moment, ja. Dan haak je af, hè. Ik ga niet meer naar netwerken doen. Dan ben ik die haninglucht ook. Ik vind het al erg genoeg als ik zelf een beetje een haningje neem. Maar ik hoef dat niet van anderen te ruiken en zo. Nou, arglist. Arglist is bijbedoeling hebben. Een dubbele bodem. Hey, goed dat ik je zie. Nou, je hebt die kerel in geen 12 jaar gezien. De laatste keer dat we... Ik had onlangs iemand aan de telefoon. Die was heel vriendelijk in het begin. Was een mevrouw. En die zei, meneer Benno, zoals we een paar maanden geleden afgesproken hebben, bel ik u nu. U had gezegd dat ik terug mocht bellen. Want u zou overwegen om een advertentie te plaatsen in ons blad. Nou, dat was, ik had net een bekeuring gehad, was het blad van de politiebond. Ergens dacht ik, hier, ik had een beetje kortsluiting. Die boete was terecht, dus ik reed inderdaad 6 kilometer te hard, kostte me 50 euro. 6 kilometer te hard, 50 euro. Maar dan ging, ik zei tegen die mevrouw, ik zei, mevrouw, mijn budget voor dit jaar is al op. Het was maart, ik had alles al gepland en ik heb zo'n piepklein budgetje natuurlijk, dat begrijp je wel. En toen werd ze me boos. Dus die vriendelijkheid, dat was schijn, dat was maar, er zat een dubbele bodem achter, ze wilde wat vangen. En ik zeg, ja, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren, maar als u dat zegt, dan geloof ik best dat ik dat gezegd zou kunnen hebben van bel mij dan in maart terug, maar ik heb niet toegezegd dat ik een advertentie zou plaatsen in uw blad. Nou, maar kwam het wel een beetje op neer. Ik zeg, nou, als dat zo is, dan moet u me maar het briefje sturen waar ik mijn handtekening onder gezet heb. Nou, dat was ze natuurlijk niet. Nou, en ik breng het u wel in rekening, zeg, moet u vooral doen, dan krijg je het per keer in de post terug, jammer van de postzegel. Nou, zo loopt zo'n gesprekje dan. Je probeert vriendelijk te blijven. Maar, arglist, hè, dat is allemaal met dubbele bodem, het heeft allemaal te maken met eigenlijk niet voor je, ze willen van je profiteren. Maar wij zijn onberispelijk en zonder arglist. Als kind, ik wijk een beetje geloof van het paadje. Nou, als kind was het zo, ik weet niet of jullie dat deden, ik ging naar de zondagsschool. En misschien een aantal van jullie ook. Dus je wist wat van God. En op een gegeven moment groei je op en dan wil je iets graag wat je niet kan bereiken. Ik ging met God onderhandelen. God, als u mij nou dat geeft, dan zal ik morgen dat doen. Ga ik mijn best voor u doen en ik zal niet meer liegen tegen mijn moeder. Want ik jokte altijd wel een beetje. Ik mocht namelijk niet voetballen. Want dan werden mijn kleren zo vies. Had ik eerst vergeefs geprobeerd mijn kleren beneden schoon te maken. Ik werd alleen nog van vieze. En dan kwam ik boven. En, heb jij gevoetbald? Nee. Waar komt het dan? Ik heb gekiept. Zei ik dan. Nou, dat was een hele slim, hè, voor een ventje van 9 jaar. Hè. Ik heb gekiept, want ja, dat was eigenlijk geen voetballen. Nou, zo onderhandelde ik ook met God. Van, als u dat nou doet, herkent u dit van uzelf? Deed u dat ook als kind? Ja, dan ben ik daar niet in. Goed, de onderhandelingen liepen meestal op niets uit, moet ik zeggen. Maar zo zijn mensen ook bezig met arglist naar God toe. Proberen wat van God los te krijgen, wat God niet wil. En je kan jaren bidden voor iets wat God niet wil. Nou, dan kan je je hele leven bidden. En het gebeurt niet. Over het algemeen, maar dat is niet voor voorbeden voor broeders en zussen die het moeilijk hebben. Want dat is heel goed dat die in ons hart een plaatsje krijgen en dat we daarover nadenken enzovoort. Maar voor de dingen voor jezelf. Over het algemeen is God een hele goede luisteraar. Als je één keer bidt, weet hij het voor heel mijn leven. Eigenlijk is het zo. Dus als we nou iets niet krijgen, dan moet je vooral niet denken dat God het niet gehoord zou hebben. Dan moet je alleen maar denken van, ik ga het nog een keer vragen. Nou, Paulus heeft een keer, 3 keer heeft hij ergens voor gebeden niet gekregen. Hij heeft het antwoord gekregen, mijn genade is u genoeg. En als we die les leren, God hoort het. En hij doet het niet op dit moment, misschien over een aantal jaren, misschien volgende week. Maar zijn genade is genoeg. Hij heeft er een bedoeling mee. Om dat wat wij graag willen, om dat toch niet te verhoren. En laten we dan niet in de onderhandelingsmodus gaan staan en met God proberen het uit te vechten. Want dan gaan we de genade missen en de vrede. Maar dat we zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Ik heb eens zo weer op een rijtje gezet over krom en verdraaid. Een krom en verdraaid geslacht. Oneerbiedigheid. Nou, ik heb het maar gewoon niet uit mezelf. Ik heb het uit Romeinen 1 vanaf vers 18. De eerste 5-6 versen. Daarin beschrijft Paulus, zo'n kleine 2000 jaar geleden, hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe de mensen in elkaar steken. En als ik om me heen kijk, denk ik, het is niet minder geworden. Het is alleen maar erger aan het worden. Oneerbiedigheid. Ongerechtigheid. De waarheid achterhouden in ongerechtigheid. Ze weten wie God is, maar ze verheerlijken of danken hem niet als God. Ze zijn verduisterd in hun onverstandig hart door doorredeneringen. Daar heeft Filippenzen 2 het ook over, hè? Doorredenering en gemoord, dat hoort een beetje bij elkaar. En ze veranderen de heerlijkheid van de onvergankelijke God op iets wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vliegende schepsels en viervoeters en reptielen. Nou, dat was in die tijd zo. Wij veranderen ook de heerlijkheid van de onvergankelijke God. Nou, misschien niet helemaal in reptielen en zo, alhoewel ik me niet zou verbazen als het wel gebeurt, maar wij hebben de mens. Wij hebben de mens centraal gezet. De mens die op alles wordt aangedrongen dat wij dingen gaan doen. Ja, dat zijn arglistige bedrijven die dat doen. Hè, maar we go to the max. Of to the Mac. Ik weet het ook niet. Maar we worden opgepept. En de foto's die je ziet van jonge mensen, zo tussen de en die glamourfoto's, tussen de 16 en, nou ja, boven de 50 maak je al weinig kans meer hoor, om zo'n foto in een blad te krijgen. En een enkeling heeft dat voor elkaar gekregen, maar dan is er toch wel veel veranderd, operatief. De mens staat centraal, die moet het doen. Nou, dan kijk je in zo'n blad hoe zo'n man of hoe zo'n vrouw eruit ziet. En dat vergelijk je met je eigen man of vrouw. Nou, lekker eerlijk. Jij komt toch ook niet in zo'n blad? Nou, waarom moet je vrouw dan eruit zien alsof ze wel in de blad komt? He? Maar we letten op de buitenkant en niet meer op de binnenkant. De tekening van een krom en verdraaid geslacht is dat ze alles in de plaats zetten voor de heerlijkheid van God. Nou, ik zat gisteren op internet even te kijken, want het schoot me in de herinnering dat ik ergens gelezen had dat er weer zo'n jaarlijkse grachtentocht was met allerlei mensen. Nou, dit jaar is het 3 weken, want het zijn de Europese toestanden. In Amsterdam zijn ze 3 weken gastheer van allerlei pluimage, je ziet ook veel pluimen en zo, en rare kleren, of juist geen kleren, dat zie je ook. En die varen dan aan het eind van die 3 weken in een bootje door de Amsterdamse grachten. Dan denk ik wel zo, ja. Maar dat is ook een vorm van de mens omhoog zetten. De trots en de hoogmoed. En de ongehoorzaamheid van mensen wordt dan tentoongesteld. Kijk, ik praat er verder niet te veel over, want ik wil niemand kwetsen, maar Romeinen 1 vanaf vers 18 is heel duidelijk. Als je dus dan verder leest dan vers 24, dan komen al die dingen aan de orde. En dat is de tijd waarin we leven. Dat is de tijd waarin er ook veel bijval voor is. Natuurlijk, er zijn een heleboel mensen die zijn al tientallen of honderden jaren achtergesteld. Nou, dat moet verdwijnen, alles moet, alles kan. Lichtbronnen in de wereld. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat gedrag niet gezien kan worden als vanuit Gods kant vandaan dat we kinderen zijn zonder arglist en dat we als lichtbronnen in de wereld zijn. De wereld is namelijk ten prooi aan chaos, duistere machten. Wat denkt u van de terreur die tegenwoordig zo enorm dichterbij aan het komen is? Dat komt niet voort uit dat ze verlangen om rotjes af te steken en dat het een beetje overdreven wordt. Nee, dat komt vanuit machten en krachten van de duisternis die macht hebben gekregen over de mensen. En het is niet alleen maar individueel, het is ook zelfs in volkeren wordt het gebruikt als een instrument om doeleinden te verwezenlijken, om politieke doeleinden te verwezenlijken. Zelfmoordenaars met bomvesten om op drukke plaatsen. Helemaal de weg kwijt. Weten absoluut niet meer wat verschil tussen goed en kwaad. Ze hebben alleen maar het kwaad in zich. Dat tekent de tijd waarin we leven. Doe maar eens een knipje. Wij mogen schijnen als lichtbronnen. We zijn overgezet vanuit de volmacht van de duisternis. Want vergist u niet hoor, toen wij geboren werden, toen waren wij in de duisternis zijn wij geboren. Met de verandering van de situatie na de herschepping en na die 6 dagen waarin God na die nederwerping van de wereld zaken ging ordenen. Nou, Adam en Eva, u weet het, die werden uit de Hof van Eden gezet, uit het paradijs gezet, omdat ze overtreders werden, omdat ze God gekrenkt hadden, omdat ze zondaars geworden waren en sterfelijk. Nou, vanaf dat moment is ieder mens wordt in duisternis geboren. Vergeet u het niet. Dus het feit dat u geroepen bent en de mogelijkheid gekregen heeft van God om een lichtbron te zijn, dat is zo bijzonder, want we zijn in duisternis geboren. En wat zegt Filippenzen, Colossense dan? Dat we zijn overgezet uit de volmacht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Genade en vrede en liefde en verzoening, in dat gebied zijn we terechtgekomen. Vanuit die duisternis waarin ongenadigheid, onbarmhartigheid, ongerechtigheid heerste, zijn we overgeplaatst door God en door wat hij in ons gelegd heeft. Nou, je bent echt van een andere wereld. Nou, zei de Heer Jezus ook tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nou, het ons ook niet. Ons koninkrijk is het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Lichtbron. Daar gaan we het even over hebben. Lichtbron, dat is niet zomaar een lichtje in de duisternis. Maar in ons. Ja, we hebben het vertaald in de concordante vertaling als lichtbron, dat woord. En soms vraag ik me af of dat helemaal goed is. Omdat wij niet zelf de bron zijn van licht. Maar God, die is de bron van licht en heeft dat in ons geplaatst. We mogen ons daar niet helemaal in vergissen, maar wat we in ieder geval zijn, is lichtdoorgevers. Omdat God dat in ons geplaatst heeft. En we zijn dus niet zomaar een lichtje in de duisternis. Ik weet niet of je wel eens 's nachts in een vliegtuig gezeten heeft en dan over een stad. Dan zie je allemaal van die kleine pinkeltjes, dat zijn van die pinklichtjes. Nou, dat zijn lichtjes. Maar dat zijn geen lichtbronnen. Dat zijn alleen maar aanduiding dat er hier en daar een lichtje in de duisternis is. Maar een lichtbron of een licht doorgeven, dat is iets actiever. Laat ik het dan maar zo zeggen. In ons is de bron van licht die ons een lichtbrenger doet zijn. In die duisternis. De God die zegt dat het uit het duister het licht zal schijnen. En dan moet u denken. Dat is een aanhaling eigenlijk uit Genesis 1. Dat God sprak. Licht zal komen. En het licht kwam. Daar gaat Paulus misschien naar terug als hij dit zegt. De God die zegt dat uit het duister het licht zal schijnen. Is hij die schijnt in ons hart. Hij schijnt in ons hart. En dat is de enige mogelijkheid om ook zelf lichtbrenger te zijn. We gaan nog even nadenken over... doen we de volgende. We gaan nog even nadenken over dat licht en over die duisternis. Je kan zeggen dat de duisternis van de eerste aarde... Kijk, u weet, de meeste van u weten wel dat er helemaal in het begin van de schrift wordt erop gewezen. En daar staat dan, de aarde nu werd woest en ledig. Nou, we noemen dat met een woord de nederwerping. Voor die tijd was er blijkbaar iets waardoor het niet woest en ledig was. Maar er was een kosmos, er was een wereld. Die niet woest en leeg was. Maar die werd woest en leeg. En duisternis lag op de ondergelopen chaos. Dat is de letterlijke vertaling. Hè? Duisternis lag op de vloed. Op de ondergelopen chaos. Het was een ondergelopen chaos. En er was geen... Ja, het was water. Maar in dat water... Er was niet helder water waar je lekker kon vissen. Er waren nog geen vissen daar. Maar dat was... Alle materie was in dat water opgelost. En Gods geest... vibreerde, trilde over de wateren. En God die zei toen, licht zal komen en er kwam licht. Die nederwerping van de wereld, die ging gepaard met chaos, met leegheid, met verwoesting, met duisternis. En nou is het licht dat kwam, en nou is het licht, en dat was het bijzonder. Het eerste wat God deed na die nederwerping is licht. En waarom? Omdat licht laat de chaos verdwijnen. Zowel in de materie als in ons hart. Licht laat de chaos verdwijnen. Waarom? Omdat licht en warmte inherent zijn aan elkaar. En die warmte, die gebruikte God om de wateren en het land van elkaar te scheiden. Land dat droogt op door warmte. En water verdampt. En zo kwam er een scheiding. Omdat God licht maakte. En het gevolg daarvan was. Dat er ordening kwam. En God ging toen in 6 dagen. Ging hij aan de slag. Om die veranderingen. En een nieuwe schepping te maken. Zoals we die nog kennen. Maar ik zeg u, dat gaat een keer veranderen. Petrus zegt dat er vele spotten, die zeggen dat de komst van de Heer, het is altijd al zo geweest. Het zal niet altijd zo blijven. En dat is Gods belofte. Er komt wat anders. Het zal zelfs zo zijn, duurt nog een paar eonen, het zal zelfs zo zijn dat er geen zeeën meer zullen zijn. Dat de zon en de maan hun licht vervangen wordt door God die licht is. De zon en de maan is niet meer van nodig op de nieuwe hemel en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Want God zelf is het licht. En het lam, Christus, is de lamp. Ik zou daar zo wel over willen vertellen. Maar die stad, dat nieuwe Jeruzalem, dat is het enige wat ik er nog van zeg. Dat is een stad en die is iets van 500 kilometer in het vierkant en omhoog. Nou, dus als de satellieten dan nog rondvliegen, dan botsen ze er tegenaan. Begrijpt u? Zo ongeveer in die beelden moet je denken. En die is gebouwd op fundamenten van allerlei edelstenen. En straten van goud. En God woont daar en zijn licht schijnt. Nou, ik denk wel eens bij mezelf. Dat is niet alleen maar mooi, maar die stad is gebouwd als een lichtversterker in het heelal. vanuit die aarde zal het licht stralen door het heelal heen. En dat gaat ongeveer met 300.000 kilometer per seconde. Dus de verste orde zullen op een gegeven moment ontdekken. Die mensheid, dat is wel erg bijzonder. Want God is bij hen gaan wonen. En God heeft van hen scheppingen gemaakt die in het licht leven. Er zal totaal geen duisternis meer zijn. Lichtbron, hè, dat, zoals de zon en de maan, dat zijn heersers over de dag. Is de zon heersen, over de maan is de nacht heersen. Nou, denk maar aan die droom van Jozef. Jacob werd daarin afgebeeld als de zon en Rachel, zijn vrouw, de moeder van Jozef, die werd afgebeeld als de maan. En daar zit verschil tussen het licht van de zon en het licht van de maan. Doe maar een volgende. Oh nee, doe maar terug. Je weet nou hoe het werkt, hè? Ik ben zo blij dat je zoveel geduld met me hebt. In het boek Openbaring staat een iets heel bijzonders. Daar wordt een vrouw getoond, en dat is Israël, bekleed met licht. En de maan is onder haar voeten. En dat is de werkelijkheid in het duizendjarig rijk. Want dan, hè, als de zon een heerser is, dan zal Israël heersen, bekleed met licht, en de machten van de duisternis, hè, daar is Satan de tegenstander, is daar zeg maar de aanvoerder van. Waar zit die dan? Die is gestopt. In de ondergelopen chaos, daar komt dat woord weer, hè. In de ondergelopen chaos, die is verzegeld dat hij daar niet uit kan, 1000 jaar lang. Dus dan is het werkelijk, het volk Israël, dat de macht van de duisternis onder haar voeten heeft. Door Christus. Dat is fantastisch. Nou, dat zijn allemaal beelden van licht en duisternis, van hoe God zijn voornemens tot uitvoering brengt. Geestelijk is dus de zon. Doe maar nou al eentje verder, geloof ik. Geestelijk is de zon te vergelijken met gerechtigheid. Kan je vinden in Malachi, kan je vinden in Matthäus. Daar wordt gerechtigheid en de zon worden met elkaar in verband gebracht. Het licht dat Paulus overstraalde op de weg naar Damascus. Dat licht, Christus verschenen, in een licht zo geweldig. Dat was sterker dan de zon in haar kracht. Het was zo sterk dat Paulus er blind van werd. Het licht, de gerechtigheid, verscheen hem. En waarom? Hij werd blind vanwege zijn eigen ongerechtigheid. Dat gebeurde daar. Hij viel op de grond. Hij was blind vanwege zijn eigen ongerechtigheid. Hij was die jaren blind geweest. En nu werd hij werkelijk blind. Totdat God na een dag of drie een broeder langs vond. En toen vielen hem als schellen van de ogen. En hij kon weer zien. En in zijn hart had hij het nu gezien. Dat is ook zoiets bijzonders, hè? Daarom heb ik dit gedeelte eigenlijk genomen. Laat je licht schijnen in de duisternis. Wij zijn toch kinderen van het licht. Wij zijn zelfs geliefde kinderen. Laten we dan in het licht wandelen. Laten we in het licht spelen. Dat mag. He, het beeld ken je, dat Kooi vroeger noemde, het plein van de genade. Als we kinderen zijn, mogen we daar spelen. Maar laat ons spel in het licht zijn en niet in de duisternis. En hoe laten we dat dan schijnen? Nou, wat ik net eigenlijk al vertelde, op het woord van het leven achtslaand. En Paulus zegt erbij, mij tot roem, naar binnen in de dag van Christus, zodat ik niet te vergeefs me inspande en te vergeefs gelopen had. Het gaat er niet om dat het zijn prestaties was, maar als we straks in heerlijkheid boven staan, en daar wil ik in het kamp wat over praten, dus als je zin hebt, dan kom je een keer. Als we daar dan boven zijn, dan is er een onder onsje tussen God en ons. Heel fijn, want we zijn al verheerlijk. En dan gaat God met ons praten over de dingen die in ons hart waren. Met welke motieven heb je dat nou gedaan? Want al die dingen hoeven niet mee naar ons, naar onze lotgenieting. Daar mogen we versterkertjes zijn van het licht. Met een heerlijkheidslichaam dat hetzelfde beeld van de Zoon draagt. We mogen lichtbrengers zijn in optima forma. Mogen dat dan zijn. Maar nu al. En daar zal Paulus ook zien dat zijn werk niet vruchteloos geweest is. God heeft hem geroepen vanaf de moederschoot aan. En blijkbaar moesten al die menselijke dingen en dat streven naar roem en eer van mensen door in die Joodse wet hoog te willen zijn en vereerd te willen worden. Dat paste allemaal in Gods werkwijze met Paulus. Het past ook in Gods werkwijze met ons. Maar het is niet zo van, laten we dan zondigen opdat de genade toenemen. Nee, mogen we ons uitstrekken. God heeft ons de middelen en de instrumenten ter hand gesteld om lichtbrengers te zijn. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken bewerkt. Tot zover.